onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 65 en daarvan de eerste drie verzen. Psalm 65. Vers 1, 2 en 3. De lofzang klinkt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En wat er verder volgt. Psalm 65, de eerste drie verzen.
Sure.
De schriftlezing voor deze avonturen kunt u opgetekend vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in de tweede brief aan de gemeente van Korinthe en daarvan het vijfde hoofdstuk. Korinthe, 2 Korinthe 5. Doch vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ten rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. We noemden nu 2 Korinthe 5. Want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, een verlangende met onze woonstede die uit de hemel is, overkleed te worden. En zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijn, zuchten bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden wordt. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. En wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij inwonenden in het lichaam, uitwonenden van de Heere. Want wij wandelen door het geloof en niet door aanschouwen. Maar wij hebben een goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. En daarom zijn wij ook zeer begeerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij alle moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdraag hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. En wij dan wetende de schrik des Heren bewegen mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden, doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden, het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het uw lieden. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, in dat indien één voor alle gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. En hij is voor alle gestorven, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. En zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, maar indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel, het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Tot zover de schriftlezing. En zoeken wij des Heeren aangezicht in het gebed. Heere, Gij hebt ons alweer die plaats vergund om rondom uw woord vergaderd te mogen zijn. En Heere, dat Gij in het midden waart, dat Gij in het midden zoudt willen zijn. Want er is alle reden, Heere, dat Gij het niet doet. Omdat wij alles verbeurd hebben, de zondaren zijn. En dat bewijzen we dagelijks dat we dat zijn. Met onze woorden, met onze gedachten en met onze werken. O Heere, van ons moet gezegd worden dat onze werken niet vol bevonden worden voor God. En wat zou dat een ontdekking zijn als we daar voor het eerst of opnieuw weer eens bij gebracht mogen worden. Want we moeten bevonden worden in het werk van Christus. We moeten bevonden worden in zijn arbeid, in zijn woord, in zijn genade. En lieve Heere, Gij alleen kunt het ons schenken. Gij alleen kunt daar ook plaats voor maken. Gelijk Gij zelf plaats gemaakt hebt voor Christus in zijn komst in het vlees. En daar Gij het al zo hebt verkondigd van de hemelen. En de hemelen werden geopend boven Efrata's velden. En de engelen hebben zijn komst ingeluid. En de herders die gingen met haast. O Heere, mocht dat ook vanavond gevonden worden. Dat we eens met haast mogen gaan om dat woord te horen, om dat woord te mogen aanschouwen, om dat woord te mogen aanbidden bij u vandaan. En dat we vervuld werden met een Heilige Geest om van de grote werken Gods te verkondigen. Om die grote werken Gods te vertellen. En dies vertelt men in ons land, al de wonderen uw hand. En Heere, vervul ons dan met eerbied en diep ontzag. Wanneer het mag gaan over uw heilig getuigenis dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leren wil. En dat alle monden is gestopt mogen worden die zich tegen u verheffen. En tegen de Allerhoogste God en tegen zijn gezalfde. Want Heere, Gij hebt toch gezegd dat de aarde nog één keer vol zal worden met de kennis des Heren. En mochten we daar alle persoonlijk in gevonden worden. In die kennis van Christus, die zaligmakende kennis van Christus. En die de eeuwigheid verduren kan. Och lieve Heere, wat zijn we toch uit de aarde aards. Maar dat we eens een keer mochten roemen in u. Door vrije genade, door vrije gunst die eeuwig u bewoog. Dat we eens opgezocht mochten worden in ons dode adembestaan. Om te horen de stemmen des Zoons van God. En die ze gehoord hebben zullen leven. En het is altijd maar weer datzelfde woord en dezelfde boodschap. Maar Gij kunt het vernieuwen en nieuw maken en uit oude dingen het nieuwe voortbrengen, o Heere. Want Gij zijt een God der levenden en niet der doden. En mocht Gij dat woord met uw geest gepaard doen gaan, met kracht in onze zielen. En met kracht in, met door de Heilige Geest in onze zielen werken. En Heere, daar hebben we het niet nagemaakt, want Gij kunt ons soeverein voorbij gaan. En lieve Heere, maar Gij wordt zo veel meer verheerlijkt in de bekering van zondaren, als dat Gij verheerlijkt zult worden in de verdoemenis van de goddelozen. En Gij hebt zelf gezegd dat uit de mond der kinderen uw lof zal worden verkondigd. En mochten we dan ook deze avond gemaakt worden als een kind, o Heere, vernederd worden. Dat we vernederd mochten worden. Dat we uw heilig aangezicht mochten zoeken in de gebeden. En dat we, dat we die verborgen plaatsen eens zouden mogen zoeken op onze knieën. Om u te zoeken. Om door u gevonden te worden. Als we niet meer, als we uitgebit raken. Uitgewerkt. En als we aan het eind gekomen zijn van al ons kunnen en kennen. Want Heere, Gij hebt het de kinderen geopenbaard. Wat Gij voor de wijzen en de verstandigen verborgen hebt. En van nature dan zijn we allemaal wijs en verstandig in onze eigen oog. Maar mochten we eens de grootste dwaas worden voor u. Een verloren zondaar die het niet meer weet. En die het niet meer weet hoe die ooit nog bekeerd zou kunnen worden. O Heere, Gij hebt in uw woord geopenbaard dat Gij uzelf openbaart aan de zulke. Die zichzelf verloren achten. Die zichzelf bevinden als de grootste der zondaren. En die op hun borst moeten kloppen met die tollenaar achter in de tempel. En hun, die zijn ogen nog niet durfden opheffen naar de hemel. En dan lezen we daarvan en hij ging gerechtvaardigd naar zijn huis. Heere, Gij zijt nog dezelfde. Gij kunt het nog bewerken. Gij kunt van een fariseer zelfs een tollenaar maken. En dan mochten we zo gemaakt worden voor uw heilige aangezicht. En zalig, zalig niets te wezen in ons eigen oog voor God. En Heere, verheerlijk dan uw naam en kracht. Gedenk de weduwe en de wezen en de toestand van land en kerk. O Heere, de toestand die wij zo gemaakt hebben in deze wereld, want Gij hebt de wereld en alles wat erin beweegt en leeft goed geschapen en het was zeer goed. Maar wij hebben er een desaster van gemaakt. Een huilende wildernis. O Heere, maar Gij zegt, en Gij hebt het gezegd, zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En mochten we daar op goede gronden naar verlangen. Om met Paulus te mogen zeggen, en beter uitwonende uit het lichaam te zijn en inwonende in de Heere. En Paulus die wenste wel om bonden te zijn en met de Heere Jezus te wezen. Want dat was hem zeer ver in het beste. En Heere, als we nog nooit daarna verlangd hebben op goede gronden, ach, mocht Gij ons dan doorzoeken en onderzoeken en ons oogmerk aan de dag leggen. Want al onze vrome oogmerken moeten goddeloos worden. Omdat we zijn goddeloze met u verzoend zouden mogen worden door de dood uw zoons. Verheerlijk dan uw eigen naam. Verheerlijk dan uw eigen werk. En verheerlijk dan uw woord in ons aller hart. En dat bidden en vragen wij u om Jezus wil. Amen. Gemeente, de tekstwoorden die wij met de hulp des Heren met u wensen te overdenken, kunt u opgetekend vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in de tweede brief van de Korinthe, Korinthe 5, daarvan het vijfde hoofdstuk, het 19e vers, waar wij lezen, want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende en heeft het woord de verzoening in ons gelegd. Doch vooraf we tot de verklaring van deze tekstwoorden overgaan, zullen we eerst nog zingen, en wel van de 79ste psalm, daarvan het vierde vers. Psalm 79, het vierde vers: gedenk niet meer en het kwaad dat wij bedreven, ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Waak op, o God, en wil van verder leiden, ons klein getal door uw kracht bevrijden. En wat er verder volgt, in het vierde vers van de 79ste psalm. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende, en heeft de verzoening in ons gelegd. Geliefden, we zouden deze tekstwoorden aan de hand van een drietal zaken willen verklaren. De verzoener ten eerste, en ten tweede de verzoening, en ten derde de verzoenden. En we zouden deze tekst, deze drie punten, in afhankelijkheid des Heren, u willen verklaren. En de apostel Paulus spreekt ons hier in dit gedeelte de verzoening door Christus. Verzoening door voldoening. Waarvan de kerk mag getuigen, Jezus uw verzoenend sterven, blijft het rustpunt van mijn hart. En om waarlijk te weten wat verzoening is, mijn hoorders, moeten we de verzoener kennen. Hè? En om met God verzoend te worden, moet je een vijand inleven. Want vijanden worden met God verzoend door de dood zijn zoons. Hè? Want God was in Christus goddeloze met zichzelf verzoenende. U zegt dat staat er niet. Nee, maar dan versta je het niet. Hè? Maar nu gaat de verzoener zijn kerk leren wat? Hè? Dat de genade gaat voor de zonde. God wil het. Ik wil niet. U wil niet. Niemand wil. Maar God in Christus wil. En dat is het geheim van zalig worden. Want God was in Christus. En het woordje want, geliefde, is een aanspraak voor een nadere verklaring. De Heilige Geest wil het breder uitleggen. Het woordje want wil zeggen, hier volgt een klaar bewijs van hetgeen hiervoor is opgetekend. En we hebben reeds kunnen lezen uit het voorgaande dat blijkt dat het gaat over de kerk met een hoofdletter. Die uit de wereld is toegebracht in de tijd door middel van de bediening der verzoening. En al deze dingen zijn uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Vers 18. En hij heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Het volgende vers. En mochten we die verzoening door de toepassing van de Heilige Geest in ons hart deelachtig zijn of deelachtig worden. Hè? Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Want God. En God is de eerste persoon van het goddelijke wezen. En mijn hoorders, we staan bij de eerste persoon van het goddelijke wezen in de schuld. Hè? We zijn van God afgevallen. En staan in een onverzoende betrekking tot God. En we liggen van nature op het vlakke des velds. En zijn met heel de wereld voor God verdoemelijk. En we staan dus van alle van nature bij God in de schuld. God gaat niet van zijn recht af. Hij kan alleen maar verzoenen door voldoening. Paulus zegt in het volgende vers, laat u met God verzoenen. Dus God eist betaling. En hebben we ooit de absoluutheid van die eis al eens in ons hart gevoeld, geliefde? Of maken we zelf de toepassing, zo van Christus is voor zondaren gestorven en ik ben een zondaar, dus Christus is ook voor mij gestorven. Of zo van, ik geloof dat ik een kind van God ben, omdat ik in mijn hart gevoel dat ik wel naar de hemel wil. Ja, tuurlijk. Wie wil er niet naar de hemel? Allemaal hemelzoekers. Maar geen Godzoekers. We behouden willen worden, maar niet verloren willen gaan. Maar nee, zo met daar komen we mee om. Zo gaan er duizenden verloren. Omdat men door deze beschouwelijke godsdienst de toepassing van deze verzoening niet nodig acht. Maar van nature willen we het onszelf toe-eigenen. Zonder de schenking. Maar Gods kinderen moeten het hebben van de schenking, van het gegeef. En daar zingt de kerk van. Onze koning is van Israëls God gegeven. En waarom? Omdat ze wereld zijn. Want God was in Christus. God was, staat er. Er staat niet God is. Dat is natuurlijk ook waar. Hij die is en die was en die komen zal. Maar waarom staat het hier in de verleden tijd? God was. God was in Christus. Omdat God in die nooit begonnen eeuwigheid zijn raadsplan heeft gehouden met zijn zoon. In de eeuwigheid heeft het geklonken, want wie is hij die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken? En de Heere eist betaling van de gemaakte schuld, van de geschonden wet. God eist voldoening, verzoening door voldoening. En toen klonk het antwoord van de eeuwige Zoon van God: zie, ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen, en uw wet is in het midden mijns ingewands. En Christus heeft zich borg gesteld om de gemaakte schuld op zich te nemen en de prijs ervan te betalen. Christus heeft die prijs der zielen, dat rantsoen, voor al zijn volk, voor tijd en eeuwigheid voldaan. En als dat gekend mag worden, geliefden, dan klimt de lof uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. De schuld is volks, hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Waarom? Omdat de hitte van Gods gramschap is geblust in het bloed van zijn lieve Zoon. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende. En God heeft zijn kinderen van eeuwigheid gekend. En ze zijn onsterfelijk voor hun bekering, maar in het stuk der ontdekking wordt het tegendeel ingeleefd. Want in het stuk der ontdekking worden de rechterstoelen opgericht en dan houd je geen bestaan meer over, geliefden. Want sterven is God ontmoeten. En wie zal die prijs der zielen, dat rantsoen, voor mij in tijd en eeuwigheid voldoen? Dat is de vraag van zo'n ontdekte ziel. Dat is de zielenvraag en dan gaat hij mee naar bed en dan komt hij mee op. En het antwoord op die zielenvraag kan alleen door God gegeven worden. Door woord en geest. Dan hebben we de middelen waar te nemen. De middelen der verzoening. Het gepredikte woord. Het moet de mens van Gods wegen geopenbaard worden. Van nature verstaan we de dingen niet die geestes God zijn. Dan is het ons een dwaasheid en een ergernis. Omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Maar als het Goden belieft, geliefde, zijn Zoon is ons, in ons te openbaren, dan wordt verloren gaan door God niet toegestaan. Dan wordt de ziel geopenbaard dat de toorn is geblust door het offer van de Zoon. O allerzaligst lot. En als dat leven in de mens geopenbaard en toegepast wordt, dan wordt de hel pas goed gemobiliseerd. Dan ontbrandt er een strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. De duivel komt alleen op levende ziel af. En hij zal niet aflaten om die zielen te bestrijden van binnen en van buiten. Doch die strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad, dat is reeds een gestreden strijd, een overwonnen strijd. Het vrouwenzaad heeft de kop van het slangenzaad reeds vermorzeld. De kruispaal is dwars door de kop van de duivel gedreven op Golgotha. Maar er is nog strijd en lijden over, geliefden, voor degenen die met God verzoend zijn. En als een ziel wederom geboren wordt, mobiliseert de duivel wel een legioen van duivelen. Maar hij kan nog slechts wat slaan met zijn staart. Hoewel hevig. Gods volk heeft van zichzelf geen wapens in deze strijd. Ze moeten het steeds weer verliezen in eigen kracht. En daar heb de godsdienst geen last van. En die zingt er lustig op los. Voorwaarts christenstrijders. Tuurlijk. Maar Christus heeft een andere orde van dienst. Hij zegt niet tot de zijne voorwaarts, maar volg mij. Christus is de eerste en de laatste. Het begin en het einde. En hij gaat zijn kerk altijd met zijn heilig voor. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Het gaat van God uit. De zaligheid gaat van God uit. Het is uitgedacht in die nooit begonnen eeuwigheid. En mijn onbekeerde medereiziger naar de eeuwigheid. Dan moet je wereld voor God worden. Om met God verzoend te worden. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En al zo lief heb God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. En geliefden, van wie gaat het nu uit? Wie is hier in deze tekst het onderwerp? Wel, dat is God, geliefde. God is het onderwerp. God doet het. En wat doet God? Hij was verzoenende. Dat is verleden tijd. God heeft het gedaan. Hier worden ons feiten gepredikt. En de Heere loopt met eerbied gesproken niet achter de feiten aan. Hij is de ganse schepping een eeuwigheid voor geweest. En hij is ook de val een eeuwigheid voor geweest. Zowel het verzoeningswerk en het herscheppingswerk zijn van God uitgegaan. Het gaat altijd van God uit. God is altijd de eerste. En dat was hij al in de schepping, maar dat is hij ook in de herschepping. God is de schepper en hij is ook eigenaar van de schepping. Dat God, voor de val in de staat der rechtheid, maar ook na de val. De wereld is nooit van eigenaar veranderd. Ook niet door de val. Wij zijn en blijven zijn maaksel. Maar alleen door de wedergeboorte zijn maaksel in Christus Jezus. Dus hoe onze verhouding, hoe onze staat ten opzichte van God ook mogen zijn, wij blijven schepselen Gods. De duivel heeft geen mensen geschapen. Dat heeft alleen God gedaan. Dus ook onverzoende, onbekeerde mensen blijven schepselen Gods. Toen de duivel Adam en Eva verleid heeft, toen heeft hij gedacht, nou heb ik God van zijn schepselen ontroofd. Maar de duivel loopt altijd achter de feit aan. Want God is ook de duivel een eeuwigheid voor geweest. God heeft het besluit van de verzoening niet genomen, omdat de duivel de mens tot zonde verleid heeft. Ook niet omdat de mens gevallen is, maar omdat het in zijn raad besloten lag. God heeft de zondeval voorzien. Waarom? Om zichzelf te verheerlijken. God is schepper, eigenaar, wetgever en daarom ook rechter over zijn gevallen schepselen. God is rechter die het beslist. Die als alleroppervoogd deze vernedert en die verhoogt. En omdat God ook rechter en ook wetgever is, kan hij een veroordeelde zonder met zichzelf verzoenen. Dat kan niet in de natuur. Een aartsrechter kan niet in de gevangenis gaan voor een moordenaar. Ook al zou hij daartoe genegen zijn. Waarom niet? Omdat een aartsrechter geen wetgever is. Maar slechts een functie bekleedt in het kader van de uitvoerende macht van de overheid. Vroeger kon een misdadiger nog wel eens een gratieverzoek indienen bij de koning. En dat gratieverzoek, dat liep meestal via een advocaat. En als de koning dat gratieverzoek inwilligde, dan ging de misdadiger op voorwaarde vrijuit. En wat was dan de voorwaarde? Wel, beging hij dan weer een delict, beging hij opnieuw een delict, dan werd hij opnieuw veroordeeld en gevangen gezet. De advocaat kon dan niks meer voor hem doen. Maar zo is het niet in het hemelse gerechtshof. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Dat betekent dat de hemelse advocaat niet alleen een gratieverzoek indient voor de veroordeelde, waarvoor hij zijn bloed gegeven heeft, maar ook zijn losprijs voor hen heeft betaald met de prijs van zijn bloed. Dat vraagt wel om de toepassing. Als we nog onverzoend zijn, dan leven we onder de claim van de eis der wet. God eist volledige betaling van elk gevallen mens. Persoonlijk, dat eist zijn recht. Maar Christus, dat Christus aan dat recht voldaan heeft, moet die betaalde prijs wel op onze rekening worden gezet. Willen wij getroost leven en eenmaal zalig sterven. Maar de toepassing van de vergeving der zonde, die komt niet tot stand door een menselijke keuze. De wet eist volmaakte gehoorzaamheid van een ieder van ons persoonlijk en de Heere gaat van die eis nooit af. Tenzij wij die losprijs betalen, of door onszelf of door een ander. En wie zal die losprijs, dat rantsoen, voor mij in tijd en eeuwigheid voldoen? En is dat onze levensvraag al geworden, mijn hoorders? God eist als rechter dat het vonnis over de zonde ook moet worden uitgevoerd. Want hij is ook wetgever. En hebben wij al eens met onze wetgever van doen gekregen, geliefden? Als dat gebeurt, dan moeten we wegzinken in een pijloze diepte. Want wie zal bestaan voor zijn majesteit? En Paulus die zegt het, want die stelt de mensen voor, wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen mensen tot het geloof. Want God is een verterend vuur en een eeuwige gloed, bij wie niemand wonen kan. De wet stelt ons onherroepelijk schuldig aan alle geboden. We kunnen menen netjes te leven en ieder het zijne te geven, maar daarmee komen we niet in een verzoende betrekking met God. De wet neemt geen genoegen met een net en zedelijk leven. De wet eist niet alleen uitwendige gehoorzaamheid, maar inwendige volmaaktheid, zonder enig gebrek. De wet zegt dat wij dieven zijn, moordenaars, hoereerders, tollenaars, lasteraars, geldgierigaards, mijnedigen, hovaardigen, vloekers, spotters, godlasteraars. En ga zo maar door. Dat zegt de wet feitelijk over ons. Dat zijn we geworden door onze diepe val. Dat kan je niet goed maken door netjes te leven. Ik vraag geen uitwendige correctheid aan de wet Gods. Maar daar kan je niet mee voor God bestaan. Daar kun je niet mee God ontmoeten. In de weg der bekering, daar gaat de Heer net zo lang door met deze ontdekking, totdat wij aan de werken der wet sterven. Een mens die probeert zijn eigen altijd op te werken door de werken der wet. Maar als de Heer in ons leven komt en hij wil ons zalig maken, dan werkt hij net zo lang met de bediening der wet, totdat de oude mens de werken der werken sterft, opdat we goden zouden leven door het geloof. En de Heilige Geest die rust niet eerder, totdat die oude mens gestorven is. Want de Heer die huwt geen, die doet geen overspel. De Heer die trouwt geen hoer, maar een reine maagd. En dat vonnis der wet is rechtvaardig, want de Heer is recht in al zijn weg en werk. Maar o geliefde, zijn goedheid kent ook in het gans heelal geen perk. Want hij is ook verzoener, namelijk in Christus. Dus de Heer heeft voor alles gezorgd. En als die overkomt, dan brengt hij ook alles mee. Christus is borg geworden voor de zijnen. En als wij hem toebehoren, is hij onze plaatsbekleder en pleitbeslechter. En hij is de middelaar, de advocaat tussen God en de zondaar. Hij dient het gratieverzoek in bij de rechter voor zijn ter dood veroordeelde volk. Voor ieder van hen persoonlijk. Gods volk wordt niet collectief verzoend, maar ze worden persoonlijk verzoend. En de aardse advocaat moet de uitslag van het gratieverzoek maar afwachten, want dat weet je, dat kan alle kanten opvallen. Maar zo is het niet bij de hemelse advocaat. Hij dient het gratieverzoek in met een eis. Christus bidt eisende: Vader, ik wil dat deze bij mij is die gij mij gegeven hebt. Want het is volbracht. Er is betaald. Hier is mijn bloed. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Dus in Christus staat het hart van de verzoener wijd open. En als dat toepassing is, geliefde, dan spreekt ook de Vader van vrede in de ziel. Want dat zal mij zijn als de wateren van Noach. Toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toorn, nog u schelden zal. En dat is verzoening door voldoening. Voor wie? Voor bekeerde mensen? Voor gelovige mensen? Nee, voor de wereld. Ja, voor de wereld. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En weet u wat het woordje wereld hier betekent, geliefde? Niet alle mensen van de wereld. Dat wordt wel veel beweerd. Maar Gods woord leert natuurlijk geen algemene verzoening. Het woord wereld slaat ook niet in de eerste plaats op de algenoegzaamheid van Christus voor het gehele mensdom. Want dat het bloed, de verzoening van Christus, algenoegzaam is voor de hele wereld. En dat zullen we van harte onderschrijven. Ja, het bloed van Christus is algenoegzaam voor wel 1000 werelden. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Het woord wereld betekent in onze tekst de schepping waaruit de volheid van het aantal uitverkorenen zal worden toegebracht. Dus degene uit die schepping die in Christus zullen geloven. En die in de tijd zullen worden toegebracht. En als we de kanttekenaar erop nalezen met de tekstverwijzingen die erbij gegeven zijn. En dan zeggen onze vaderen dat met wereld de uitverkorenen uit die wereld bedoeld worden. En dat is niet waar, omdat onze vaderen dat beleiden. Maar dat is zuiver bijbels. Ik kan u dat bewijzen uit het hoge priesterlijk gebed, waar Christus bidt tot zijn Vader: ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. En toch was God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Dat kan dus nooit met de voorbidding van Christus in tegenspraak zijn. Gods woord is nooit met elkaar in tegenspraak. Al lijkt het door schijnbare tegenstrijdigheden. Maar dan zit ons verstand ertussen en dan verstaan we het niet. En dan hebben we de Heer te vragen om verlichte ogen des verstands. Want Gods woord is nooit met elkaar in tegenspraak. Het woord wereld betekent echter nog wat meer. Het betekent ook dat God de kosmos verdraagt en bewaart. He, totdat de uitverkorenen, totdat al de uitverkorenen zijn toegebracht. Ja, en als al de uitverkorenen zijn toegebracht, dan zal de wereld ophouden te bestaan. He, want de aarde bestaat nog omdat er nog uitverkorenen toegebracht moeten worden. He, omdat God nog zondaren zaligen wil. Dus om der uitverkorenen wil. Omwille van het verbond, he, dat van eeuwigheid gemaakt is met de Zoon en met Abraham is bevestigd. En tot in het duizendste geslacht. Als God zich in Christus niet met de kosmos verzoend had, geliefde, onderuit verkoren wil, hè, dan was er geen wereld meer. Hè, dan waren u en ik al lang niet meer in het land de levende. Ja, dan had God de wereld direct naar de zondeval moeten verteren door het verterende vuur van zijn heiligheid. Hè, de tekst van onze overdenking, hè, spreekt dus van tweeërlei verzoening. Hè. Een voorwerpelijke verzoening met de kosmos en een zaligmakende verzoening met zijn volk. De voorwerpelijke verzoening met de kosmos is niet zaligmakend. Dat ziet op de algemene verdraagzaamheid Gods om de verdiensten van Christus wil. Daarom bestaat de wereld nog. Daarom zijn er nog onbekeerde mensen. Daarom verdraagt de Heer de onbekeerde wereld. Om de verdiensten van Christus wil. Voorwerpelijk. God heeft de mens... God geeft elk mens nog genadetijd. Hè, omdat God in Christus de kosmos met zichzelf verzoend heeft. En daarom is er ook nog nu genadetijd. Hè, de dag der zaligheid. De welaangename tijd. De dag der zaligheid. Hè, dat was een dispuut in de Dordtse synode. Maar ik geloof dat God de wereld nog draagt... vanwege zijn algemene verdraagzaamheid om de verdiensten van Christus wil. Het is alles om Christus wil. En ja, als we in die voorwerpelijke verzoening blijven hangen, dan gaan we nog voor eeuwig verloren. En dan hebben we de genadetijd misbruikt. Maar de Heer geeft elk mens nog een tijd om zich te bekeren. Dat is algemene genade hoor. Dat we dan de tijd zouden uitkopen terwijl de dagen boos zijn. Want de roeping van het evangelie komt tot een ieder. Hè? Ze zeggen wel eens, ja, de roeping van het evangelie is voor de uitverkorenen. Dat is niet waar hoor. De roeping van het evangelie komt tot een ieder, tot elke hoorder des woords. En als zodanig kunnen wij onze tekst dan ook in verband brengen met het onvoorwaardelijk aanbod van genade. Hè? En maar dat is niet het eerste wat hier aan de orde is. Het gaat in de eerste plaats... om het welbehagen des vaders, geopenbaard in de tijd en toegepast in Christus door de Heilige Geest aan de uitverkorenen. Gods volk maakt geen onderscheid, God maakt onderscheid. En niet naar willekeur, maar naar zijn eeuwige raad en voorzienigheid. De Heer handelt zonder aanziens des persoons. En we zijn alle van dezelfde lap gescheurd en we zijn allemaal wereld zonder enige uitzondering. Dus als er geschreven staat... Dat God al zo lief de wereld gehad heeft. En dan gaat de mens, moet goed luisteren, dan gaat de mens door eigen schuld verloren als hij niet gelooft dat die wereld is en dus ook niet in Christus gelooft. Dat is eigen schuld. En als je wereld bent, geliefde, als je enkel wereld moet inleven, dan aanvaard je dus ook dat je met de ganse wereld voor God verdoemelijk bent. Dat kan toch niet uitblijven. De Heer moet toch een keertje gelijk krijgen in ons leven. Hè? En als je dat mag inleven, als je daarmee mee eens gemaakt mag worden, hè, dan valt genade vrij. Hè? Daarom heet het ook vrije genade. Niet naar gevraagd, nooit naar gezocht. Hè? Nooit verwacht, nooit gedacht en toch gekregen. Want God zoekt in Christus door de bediening der verzoening zijn volk toe te brengen. En dat volk wat hij lief gehad hebt met een eeuwige liefde. En van voor de grondlegging der wereld. En het woord wereld heeft dus niet in de eerste plaats te maken met het onvoorwaardelijk aanbod van genade. Maar met de goddelijke uitverkiezing. En er is een goddelijke uitverkiezing. Ja, en daartegen zetten velen zich schrap. Hè? Want ze zeggen dat het niet met de uitverkiezing begint. Velen zeggen, ja, maar het begint niet met de uitverkiezing, het begint met de roeping. Maar geliefden, als het niet met de uitverkiezing begint, wordt er geen mens zalig. De uitverkiezing wordt in onze dagen angstvallig weggemoffeld, alsof er geen uitverkiezing is. Maar de schrift leert dat als er geen uitverkiezing is, dan is er ook geen zaligheid. En dat is juist de troost voor de kerk, hè, dat er een uitverkiezing is. Maar u zegt, we kunnen toch niet met de uitverkiezing werken? Nee, maar we kunnen nergens mee werken. Hè, want het genadeverbond accepteert geen mensenwerk. Hè, alleen het werk van Christus. Ja, als hij werken wil, dan moet je naar Rome. Maar u zegt, we hebben toch ook onze verantwoordelijkheid. Zeker. Hè, maar zeg eens, wat hebt u van uw verantwoordelijkheid terechtgebracht? Ja, zeggen de velen, maar ik ben niet volmaakt, maar ik probeer wel mijn plicht te doen in alle gebrek. Ja, maar daar neemt de Heer geen genoegen mee. Hè, God kan niets met onze plichtplegingen van doen hebben. Hè, onze verantwoordelijkheid hebben we al in paradijs verzondigd. Hè, we kunnen wel eens een kikker kwaken over onze verantwoordelijkheid. Maar als God ons gaat aanspreken op onze verantwoordelijkheid, hè, dan wordt het sterven. Want dan eist God zijn beeld terug, hè, van in ieder van ons persoonlijk. Ja, en dan openbaart hij ook zijn heiligheid. En dan is het vreselijk te vallen in de handen van de levende God. En hoe moet het dan? Ja, er staat de wagen bij velen stil. Hè, dus werp al die administratie van uw verantwoordelijkheid maar gerust in de kliko, want het is allemaal hout, hooi en stoppelen en de Heer kan er niks van gebruiken. He, wij zetten de zaak tussen God en onze ziel niet recht met wat plichtplegingen. He, we kunnen de Heer niet bewegen door beweegoffers. He, de Heer is in zichzelf bewogen, want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. He, daar komt geen mens aan te pas. Gods volk ook niet. He, Gods volk loopt ook achter de feiten aan. En als je een kind van God genaamd bent, geliefde, dan zeg je, o Heer, ik heb nooit geweten dat er een uitgewerkte zaligheid was voor een uitgewerkte zondaar. En kijk, geliefde, dat is nou het wonder. Waarom? Omdat een mens enkel wereld is. En als God gaat spreken vanuit die nooit begonnen eeuwigheid in de toepassing, hè, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoend heeft, en er komen verloren zielen tot het geloof in Christus, omdat God je persoonlijk als wereld, dus als een vijand in Christus, met zichzelf verzoent. Hè? Ja, aanvankelijk had je gemeend dat je er ook nog wat aan kon doen. Maar die hoop wordt ras de bodem ingeslagen. Als hij waarlijk ontdekt mag worden, en dan wordt die hoop ras de bodem ingeslagen, dat je er nog ook iets zelf aan kunt doen. Hè? Hoewel een mens het zomaar niet opgeeft. Hoor. Een mens is zomaar nog niet met God verzoend. De Heer kan het in één slag doen. Nee, maar in de normale weg die de Heer met zijn volk gaat, laat hij een mens uitwerken. Laat hij een mens doodwerken. Nee, want de wet neemt geen genoegen met een gebaar van goedwilligheid. Hè. De mens die openbaart zich aanvankelijk als een gewillige zondaar. Hè. En ja, eigenlijk zegt zo'n zondaar, ja, ik bid er al zo lang om, ik wil wel, maar God wil niet. Ja, precies, God de schuld geven. Maar de wet neemt alleen genoegen met een volmaakte gehoorzaamheid. Hè? Dus, en met een volmaakte gewilligheid. En onder die eis gaan de zielen aan de slag. Hè? Maar een mens kan niks anders doen dan zijn schuld groter maken. Ja, kan niks anders doen. U zegt, wat moet ik dan doen om zalig te worden? Niks doen en God laten werken. Hè? Want de zaligheid is uit genade en niet uit de werken. Je kunt wel zeggen, niks doen. Maar een mens, ja, kan niks anders dan werken. Ook met zijn niks doen. He? Ook met zijn lijdelijkheid. Dan is die vol activiteit. Want het is dode lijdelijkheid. En dode lijdelijkheid zijn dode werken. Daar neemt de wet geen genoegen mee. He? Maar u zegt, ik wil het toch wel proberen. He? Want er staat in de Bijbel, doe dat en gij zult leven. Nou wel, geliefde, gaat aan uw gang. He? Maar het is te hopen dat u zich snel doodwerkt. He? Gods volk wordt in het werken afgebroken. He? Want als het gebod gekomen is, he, dan is zalig worden niet meer mogelijk. He, want dan heeft u een gerechtigheid nodig die veel overvloediger is dan de gerechtigheid van de fariseeën. En hoe moet het dan? In die weg denkt een ontdekte zondaar helemaal niet aan de gerechtigheid van Christus. He, Christus is de meest verborgen persoon. Christus is de meest besproken persoon, maar is de meest verborgen persoon voor een recht ontdekte zondaar. He, rechteloos en goddeloos en geen enkel zicht op de zaligheid. Want zo'n zondaar is enkel vuil en ongerechtigheid. En ja, zo komt hij openbaar. En zo maakt de Heer hem openbaar. En een recht ontdekte zondaar leest in Gods woord dat zijn keel een geopend graf is. Hè, en dat er slangenvenijn is onder zijn lippen. En hij kan de Bijbel niet openslaan. Hè, of het is enkel oordeel. En maar o wonder. En toen Christus in mijn oordeel verscheen, en zag ik hem hangen aan het vloekhouderskruis in mijn plaats. Hij veroordeelt, opdat zijn volk zou worden vrijgesproken. En dat moet beleefd worden, geliefde. Hè? Al was het maar met het minste geloof. En het is onmogelijk om zelf op die plaats te komen. Ja, dat is geen verontschuldiging. Oh nee. De Heere houdt de mens voor 100% verantwoordelijk. Ook al heeft die mens zijn verantwoordelijkheid in het paradijs totaal verzondigd. En God mag van de mens eisen wat hij niet kan volbrengen. Want de Heer heeft ons goed en naar zijn evenbeeld geschapen in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. De Heer is volkomen gerechtig om dat te doen. En dat doet hij ook. Dus we moeten nooit maar één goede gedachte van onszelf denken. Want op die plaats wil een mens nooit komen om het voor God te verliezen. Als God in Christus gaat verdwijnen, gaat verschijnen, dan moet ik met heel mijn bestaan verdwijnen. Je kunt wel uitroepen dat je niet kan, maar dan besef je niet dat je een mens bent die niet wil. Gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zou. En dat is ons alle bestaan, hoor liefde. Ja, en er zijn er toch nog altijd mensen die denken, ja, maar ik wil wel zalig worden. Nou, dat geloof ik ook wel. Maar waarom ben je daar nog niet? U wilt zo graag? Natuurlijk, God wil niet. Ja, dat dacht ik wel. Dat is een mens, dat is de mens een vijand. Dat is een mens een vijand van God. En een vijand van zijn eigen zaligheid. Dat is de mens, ten voeten uit. Maar God heeft er belang bij dat er een volk zalig wordt. Dat is toch een troost, geliefde. Want de mens vraagt niet naar God en vraagt niet naar zijn zaligheid. Maar God heeft er belang bij dat een volk zalig moet. Er is een volk op aarde dat zalig moet worden. En als u verwaardigd wordt om als een helleling het hoofd op het blok te leggen, en dan heeft u er nooit meer op gerekend dat er een uitgewerkte zaligheid was voor een uitgewerkte zonde. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, een zonde hun niet toerekenende. En je kent deze tekst 1000 keer lezen. Je kent hem uit het hoofd van achteren naar voren, van voren en achter het kind uit je hoofd opzeggen en uit je hoofd leren. Maar dan versta je nog de geestelijke zin en de geestelijke waarde daar niet van. Daar moet plaats voor gemaakt worden. Want dat gaat niet om de woorden van de zaken, maar het gaat om de zaken van de woorden. Dat is geen algebra, maar dat is een geestelijk verstaan van de woorden der zaligheid die Christus tot zijn gemeente spreekt. En o geliefde, als dat ingeleefd en beleefd gaat worden, dan ga ik uitroepen, weg wereld, weg schattig, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. En dan mag zo'n ziel zeggen, ik heb alles verloren. Maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. En de Heere werkt in de weg van berachtige bekering op ons einde aan. Als wij nog kunnen, dan kan God niet. Als het bij ons nog mogelijk is om zalig te worden, dan houdt God het voor onmogelijk. Maar als het bij ons onmogelijk geworden is, dan staat er geschreven, als de discipelen wil uitroepen, wie kan dan zalig worden? En dan zegt de Heer Jezus, de dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. Als wij nog willen, dan wil God niet, met eerbied gesproken. Als wij niet meer willen, en het uitroepen in onze totale verlorenheid, dat we verloren zijn, ja, dan wordt het waar, wat onze tekst zegt, want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Dat wordt nooit waar op grond van ons roepen, maar op grond van zijn eigen getuigenis. Want er staat geschreven, want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Dus de verzoener maakt zelf plaats voor de verzoening. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Dus er zit ook een leidend voorwerp in die zin. En wat is nou het leidend voorwerp? De wereld? De wereld heeft ervoor geleden. Nou, maar dat is mis. Christus heeft ervoor geleden. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. God was in Christus. God kan niet lijden. Maar Christus heeft het lijden ondergaan in zijn menselijke natuur. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, we belijden dat, is gekruist en gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Dus de verzoening geschiedt enkel en alleen door voldoening. He, dat is een openbaring voor verloren zielen, want ook verloren zielen zoeken geen verzoening. He, die zoeken wel met God verzoend te worden. Maar in een totaal andere weg als de Heer in Christus openbaart. He, dat is altijd een openbaring. Dan zeg je, oh ja, ik heb het altijd wel gedacht. Dat zeg je niet. Absoluut niet. Nee, dat wordt dan een eeuwig wonder. Zalig worden is een eeuwig wonder. Dan kan je dat eigenlijk niet goed verwerken. He? Dan kan je dat eigenlijk niet goed geloven. En zo werden de discipelen bevonden. Die konden het vanwege hun blijdschap, vanwege het wonder, konden ze het eigenlijk niet geloven. En toen openbaarde de Heer zich nog nader en klaarder dat ze het wel moesten geloven. He, want er is niemand die God zoekt, er is niemand die naar God vraagt. Maar God vraagt naar de wereld, naar een onverzoende wereld in Christus. Adam, waar zijt gij? Dat is wat. En toen moest Adam openbaar worden. En openbaar komen in zijn eigen gerechtigheid, in zijn verdoemelijkheid, in zijn schuld en in zijn ellende. En toen wilde Adam de schuld van zich afwerpen. He? Want dan had zijn vrouw de schuld. He? De mens wil altijd de schuld afschuiven. He? Die vrouw die gij mij gegeven hebt. Ja. He? En toen kwam de Heer bij Eva. En zeggen, ja, maar de duivel, hè? De duivel die heeft me verleid. Nou ja. Maar toen is Christus hen geopenbaard geworden. Hè? Christus die de schuld heeft aanvaard en de prijs heeft betaald. En toen hebben Adam en Eva het mogen beleven. Hè? Dat de straf die hen de vrede aanbrengt op hem was. Op het lamme gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En toen heeft de Heere God een lam geslacht en Adam en Eva bekleed met het kleed van de gerechtigheid van Christus. En wie roemt, die roemen in de Heere. Het is enkel vrije genade. En het is ook onwederstandelijke genade. Het is een onwederstandelijk werk, wat God in Christus werkt. Want degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn, die zullen zeker zalig worden. Dat is geen misschientje. Maar in hun onverzoende staat zijn ze net zo goed wereld en vijandig als de wereldse rest. Als de goddeloze rest. Want zo leren ze zich, zo leert Gods volk zichzelf kennen. Als de grootste van alle zondaren. Ze blijven enkel wereld in de inleving, geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. Gods kinderen die zijn van dezelfde lap gescheurd en dan zullen ze volmondig toestemmen als ze op hun plek zijn. Van dezelfde lap gescheurd als de onverzoende wereld. Daar komt Gods volk nooit. Nooit bovenuit. En ze zijn ver van de plek als dat wel zo geopenbaard wordt. Dat ze de wereld als een priester en een leviet voorbij gaan. Ook in die stand kan Gods volk leven. Maar dat is een vreselijke stand. Maar God zal ervoor zorgen dat zijn volk zich niet blijvend boven de wereld kan verheffen. Want dan werpt de Heer je wel in een of andere zonde. Dat je het weer maar als een tollenaar moet uitroepen. O God, wees mij de zondaar genadig. En dan wordt het weer waar. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En die wereld heeft God lief gehad met een eeuwige liefde. Dat evangelie stelt de hele ongelovige wereld schuldig. En God stelt heel de ongelovige wereld. Niet alleen schuldig aan de wet, maar ook aan het evangelie. Waarom? Omdat ze niet gewild hebben dat Christus koning over hen zijn zou. Als je onder de prediking van het evangelie mag verkeren, dan ben je niet alleen een schuldenaar aan de wet, maar ook aan het evangelie. En dan ga je, ja, als ik het zo eens mag zeggen, als je onder de prediking van het evangelie verloren gaat, geliefde, en dan loop je over de ingewanden van Gods barmhartigheid naar de eeuwige rampzaligheid. Moet je over nadenken. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hij heeft daar geen acht op geslagen, op die grote zaligheid. Maar de werfkracht die je van onze tekst en overdenking uitgaat, treft alleen verloren zondaren. Want die worden geroepen met een inwendige roeping. Christus is gekomen niet om rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. We moeten zondaar van God worden. Verloren zondaar. Rechteloos. Goddeloos. In de inleving. En de ongelovigen worden wel geroepen. Denk erom hoor. Maar ze sluiten zichzelf uit door eigen schuld. En Gods volk die worden vrije genade behouden. Nou, dat krijgt verstand nooit bij elkaar. En ze zijn van dezelfde lap gescheurd. en de ongelovige wereld. Die gaat door eigen schuld verloren en Gods volk wordt door vrije, soevereine genade behouden. En mag je wel eens uitroepen, Heere, waarom was het op mij gemunt dat er zoveel gaan verloren die gij geen ontferming gunt? Hè? En dan wordt het vrije, soevereine genade. Hè? Daar hebben we niet om gevraagd, daar hebben we het niet naar gemaakt. Hè? Maar de Heere verkiest en doet naderen en doet wonen in zijn huis. En dan ga je hart breken en dan gaat het hart smelten. En dan ga je, ja, dan ga je verlangen, krijg je verlangen naar God. Hè? Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. En dan wordt de liefde in je hart uitgestort door de Heilige Geest. En dat de liefde doet kennen. Hè? De liefde zoekt gemeenschap. En de liefde zoekt het wezen te kennen. Maar goed. Alleen niemand, hè, niemand, hè, God verbiedt niemand om in Christus te geloven. Hè, alleen niemand doet het. Niemand gelooft uit eigener beweging in Christus. Hè. Iedereen mag tot Christus komen, maar niemand komt. U zegt, ja, maar ik geloof wel. Ja, maar ik heb het wel gehoord dat je één brok wereld bent. Hè. Weet je wat er dan in je binnenste zegt? Dat neem ik niet. Hè. Zie je nu wel? Dat je niet gelooft wat Paulus hier predikt. Hè, want Christus is enkel voor wereldlingen gestorven. Hè, voor goddelozen. Hè, want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En de zonde hun niet toerekenende. Hè. Gods volk is enkel de wereld als God haar opraapt uit de mesthoop van haar bestaan. Hè, want zalig worden is een eenzijdig godswerk. Hè, maar dat feit ontslaat geen mens van zijn verantwoordelijkheid. Hè, want de Heer houdt elk onverzoend mens ten volle verantwoordelijkheid verantwoordelijk voor zijn val. We zijn moed en vrijwillig van God afgevallen. Dat was geen lot, daar hebben we voor gekozen. Maar de Heer heeft ons goed naar zijn evenbeeld geschapen in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar de Heer heeft zichzelf een lam besteld. Ja, God heeft een lam besteld om een volk zalig te maken dat niet zalig wil worden. Hè, omdat we enkel wereld zijn. En o geliefde, als dan aan zo'n wereld, hè, zo'n vijandig godenvijandige wereld, hè, zo'n goddeloze hoop, als daar geopenbaard wordt dat God zo'n wereld lief gehad heeft in Christus, dan smelt het hardste hart. Hè. Dan breekt je hart aan stukken vanwege dat eeuwige wonder. Hè, dat God nog bemoeienis met zo'n wereld kan hebben. Hè, want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, de zonde hen niet toerekenende. Heb God en de zonde niet toegerekend? Jawel. He, maar aan hem die de pers alleen, die de pers alleen getreden heeft. He, God rekende de zonde aan Christus toe. Hij is tot zondaar gemaakt. He, tot een vloek gemaakt. Opdat wij zouden zijn gerechtvaardigd Gods in hem. Rechtvaardigheid Gods in hem. En na ontvangen genade wordt je dat wonder. He, wordt dat wonder steeds groter. He, want wereld ben je en wereld blijf je tot je laatste snik. En als je je afkomst vergeet, volk des Heren, en dan denk je dat er niemand zo bekeerd is dan jij. En dan ga je je schamen voor die dronkenlap en die over straties slingeren. Waarom? Omdat je dan je afkomst vergeten bent. En ik heb het wel eens meer aangehaald, maar het nog een keer te zeggen is me niet verdrietig. En toen dominee Fraaien eens bij zijn afkomst werd bepaald, toen hij een dronkenlap over straat zag slingeren. En toen zei hij tegen zijn ouderling die bij hem was, Jan, geef jij die meneer eens een gulden, want daar loopt fraaien. He, voel je het? He, dat was nog eens een dominee met mijn zelfkennis. En dan loop je niet meer met je bekering te pronken, he, want dan bent u niet u, maar dan ben ik die dronkenlap. U zegt, is dat Gods volk? Ja, dat is Gods volk. He, tenminste, als op een plaats is. En om op die plaats gehouden te worden, geliefde, dan moet je veel bij je afkomst bepaald worden en bij je adembestaan. En dan moet je gedurig bij onze tekst van overdenking bepaald worden. Hè, om nooit meer boven de wereld uit te groeien. En daar zorgt de Heer wel voor. Hè, als dat de gedurige inleving is. Hè, dan loop je meestal met het hoofd naar beneden. Hè, ja, want het beste is boven. Hè, dan heb je hier betijden en ogenblikken. Dan heb je hier geen leven meer, geliefde. Ja, als een van je geliefden is overleden. Hè, ook al in de tijd. He, ja, dan is het beste boven. En dat is nog 1000 keer meer waar in het geestelijke. Het beste is boven. En wij, de mens die vroet maar als een mol in de grond. En maar Paulus zegt dat je nou je wandel eens in de hemel mocht hebben. In Christus. En om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. En daar maakt de Heere ook plaats voor. Ook bij zijn volk. Hè, want we blijven uit de aarde aards. Hè, maar toch hebben we een Heere in de hemel. Hè, die de erfenis voor de zijne bewaart. En tegenwoordig hebben we een christendom dat voelt zich goed thuis op deze aarde. Hoor. Hè, sterven zien ze als een straf. Maar voor Gods volk is de dood een doorgang naar het eeuwige leven. Ja, sterven is geen straf. Ja, weet je wat sterven is voor Gods volk? Dat is de laatste weldaad van Christus. Om eeuwig bij hem te zijn in zijn volmaakte gemeenschap. Ja. Want dan zal dat volk de koning zien in zijn schoonheid. Ja. Wat is Gods volk toch een gelukzalig volk? En daar zingen ze ook wel eens van. Ja, als het kinderbakken weer eens mag worden opgelicht, hè, dan zingen zij in God verblijd, hè, aan hem gewijd, hè, van zere wegen. En laten we daar eerst maar eens van zingen. Psalm 138, en daarvan het derde vers, hè, dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van zere wegen. Want groot is zere heerlijkheid, zijn majesteit, ten top gestegen, en wat er verder volgt. Uit het derde vers van Psalm 138. Zingen zij in God verblijd. En dat is een geheim, geliefde. Want de verborgenheid der Godzaligheid is groot. Zonder de krachtdadige en wederbarende werking des Heilige Geestes verstaan we niets van het vrijmachtige, eenzijdige werk des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. En dan kunnen we nooit in God verblijd zijn en laat staan om te zingen van zere wegen. En van nature zijn we vijanden van het kruis van Christus. In het leven van Saulus van Tarsus was die vijandschap tegen Christus, die kwam duidelijk openbaar. Hij dacht God een welgevallige dienst te bewijzen, door de gemeente van Christus te vervolgen en in de gevangenis te werpen. Maar Saulus was in zijn verbeelding al aardig opgeklommen op de ladder van de theologie. Hij had immers aan de voeten van Gamaliel gezeten en hij was onderwezen in de voorzijde leer. Maar Saulus was een ijveraar der wet. Hij had de volmachten van de Joodse raad om de sekte van Jezus van Nazareth te liquideren. Maar op de weg van Damascus werd hij door Christus gearresteerd. Saul, Saul, wat vervolg aan mij? En geliefde, de arrestatie gaat voor de verzoening. Zul je het onthouden? De arrestatie gaat voor de verzoening in de toepassing. Kennen wij die plaats dat God ons, kwam te arresteren en de schuldbrief bezorgde? Daar hoor je toch tegenwoordig zo weinig meer van. Men is druk met het heiligavondmaal, maar waar hoor je nog eens van schuld? Van een hemelhoge schuld. Zulke last van zonden en plagen niet te dragen, druk mijn schouders naar beneden. Allemaal avondmaalgangers, maar je hoort nooit wat. Allemaal grote gelovigen. Maar je hoort nooit wat over het bevindelijke werk van God. En over zijn aanbiddelijke voorzienigheid. Ik zeg niet dat de Heer dat niet meer werkt. Maar geloven kost niks in onze dagen. Er hangt geen prijskaartje meer aan. Het is heel makkelijk om te geloven als de zon schijnt. Maar Jean heeft er kostelijk van geschreven. Separerend over geschreven. En hij zegt, toen ik de tucht ging toepassen in de gemeente. Toen begon God te werken. Hoor je het? Tuchtloze kerk, hoor je het? Toen de tucht werd toegepast in de Schotse gemeente van Maxien, toen begon God mensen te bekeren. En er kwam een overvloedige opwekking. En de Heere die gaf zijn eer niet aan gesneden beelden, hij haalde Maxien weg, moest een reis naar Israël maken, gans voor niks. Wellicht. Maar onder Burns, die nam toen zijn plaats in en er kwam een grote opwekking in de gemeente van Maxien. Waarom? Omdat de tucht werd gehandhaafd. Maar aan de andere kant, de ware gelovigen, die hebben meestal maar een klein geloof. Maar een grote God. Een klein geloof en een God die wonderen doet. En op wonderen doet horen. Ik geloof niet in mijn geloof, maar in God door het geloof. Die in Christus de wereld met zichzelf verzoend heeft. Al mocht het eens zijn. O geliefde, dat heilgeheim heeft de Heer voor de wijze en verstandige verborgen. Maar hij heeft het zijn kinderen geopenbaard. Dat wonder van zalig worden in Christus. En dat gaat de Heer steeds weer bevestigen in het leven der genade. En als de Heer is zaligmakend tot je ziel gesproken heeft in de uren des gerichts. Dat je mag zeggen, mijn ziel is verlost geweest. En dan gaat de Heer dat steeds weer bevestigen. Tegenwoordig hebben ze zakken vol met teksten en beloftes. Maar Gods volk krijgt er niet zoveel. Niet maar een handje vol. Maar wat de Heere gaat bevestigen, al had hij maar één woordje tot je ziel gesproken van vrede. Als de Heere dat gaat bevestigen, kind, dan ben je eeuwig zalig, eeuwig gelukkig, wel gelukzalig. En dat wonder van zalig worden in Christus, dat wordt steeds bevestigd. Als de wegen weer ophouden, als de ellende weer te groot is om jezelf nog te kunnen helpen. Gods volk moet steeds geholpen worden. Dat is een hulpbehoevend volk. In hunne noden, gans hulpeloos tot hem gevloden. Ja. Dan wil hij ten redder zijn. Dat is geen voorwaarde. Maar in die wegen leidt de Heer zijn kerk. Maar van nature geliefde, dan willen we niet geholpen worden. Omdat we geen verloren mens willen zijn. Omdat we geen wereld willen zijn. Omdat we niet willen zijn die we zijn. Dat is oneerlijk. Mens is zo oneerlijk. Omdat hij niet wil zijn die hij van nature is. Wil altijd maar. Een mens leeft in een droomwereld. Hij wil niet leven in de werkelijkheid van zijn bestaan. En wat is er dan nodig om een mens uit het zadel te wippen van die droomwereld? Een godsdaad. Daar moet God aan te pas komen. Nou, de Heer moet niets. Maar versta je hoe ik het bedoel? Moet God aan te pas komen. Want van nature, dan menen we zo vast in het zadel te zitten van onze eigen gerechtigheid. Maar we hebben geen erg in dat we in vliegende galop op weg zijn naar de eeuwige nacht. En voor Paulus was het zo eeuwig gelukkig dat God hem tegenkwam. Op zijn weg naar Damascus. En toen is er met Saulus van Tarsus afgerekend in de rechterstraat. Toen is Saulus van Tarse als een leeuw van een leeuw in een lam veranderd. In de rechterstraat is Saulus door recht verlost. En terstond, dan staat er terstond predikt hij Christus. Paulus spreekt ons Christus en die gekruisigd. Hij predikt ons net als de Heer Jezus. Hij predikt ons de bediening der verzoening door het bloed des lams. En dat hebben al de apostelen gedaan, dat hebben al de profeten gedaan. En dat is ook de roeping van de kerk van vandaag. En dat is de dood in de mens en het leven in Christus. En dat is wet en evangelie, dood en leven, vloek en zegen. Paulus getuigde van, wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Want God heeft de verzoening in zijn knechten gelegd om alle volkeren te preken, bekering en vergeving der zonden. In onze dagen hebben we gebrek aan ontdekte zondaren. En daar is de prediking debet aan hoor. Hoewel je de schuld nooit kan afschuiven op een kerk of een predikant, je staat allemaal persoonlijk voor God. Maar de schrik des Heren wordt bijna niet meer gepredikt in het absolute kader van de wet. Maar dan vloeit er ook geen bloed. En zonder bloedstorting is er geen vergeving van liefde. Het recht Gods moet in elke preek gepreekt worden. En alle vlees moet afgesneden worden. Het woord is vlees geworden. En Christus is afgesneden geworden in het oordeel van ons bestaan. In het oordeel Gods. En is verloren gegaan onder het recht Gods. Want God was in Christus. God wilde bloed zien. En God was in Christus. De wereld met zichzelf verzoenende. Waarom? Omdat God bloed zag. Het bloed van Christus. Het bloed van het lam. Van een volmaakt lam. En op grond van zijn bloed heeft hij de zonde in zijn volk niet toegereden. En Gods woord predikt ons feiten, heilsfeiten. God is in Christus verzoend met zichzelf. En wij prediken u de vergeving der zonden, de wederopstanding des vlezes en het eeuwige leven in Christus Jezus. Hij is de opstanding en het leven. En die in hem gelooft zal zeker leven, al waar hij ook gestorven. En geliefde, bent u al eens gestorven? Hebt u het leven of hebt u het leven nog in eigen hand kunnen houden? Christus wekt alleen doden op. Doden zullen horen. De stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben zullen leven. Je kunt niet te dood voor Christus zijn, jongen. Je kunt niet te vuil voor de Heer Jezus zijn. Want zijn bloed reinigt van alle zonden. En de Heere zegt het bij monden van Jesaja. Kom dan. En laat ons er samen nou eens rechten, zegt de Heere. En dan daalt de Heere heel laag af. En zegt, kom dan. En laat ons tezamen nou eens rechten, zegt de Heer. En al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Nou, al waren zij nou zo rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Waarom? Omdat God in Christus met de wereld verzoend is. Door de dood en door het bloed van zijn lieve zoon. Met zichzelf verzoend. Maar iedereen gelooft in zijn eigen geloof in onze dagen. En we zijn er onder ons nou ook nog van die zielen. Die worstelen met de vraag. Mijn zielen, doorziet gij nou uw lot? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En dan kruip je met die tollenaar weg achter in de tempel. En dan ga je inwendig wenend op je borst slaan. Vanwege die hemelhoge schuld voor God. O God, wees mij de zonder genadig. En dan mag je een godskant vallen. En dan kan de Heere geen kwaad meer doen. En dan kan de Heere je geen kwaad meer doen. En de zulken krijgen een straf en een welbehagen in de straf van hun ongerechtigheid. En dan zeg je, Heere, slaat er maar op, want ik heb het verdiend. En dan komt er een dag in uw leven, geliefde. En dan valt het zo vlak. En dan valt het zo vlak tussen God en je ziel. En dan kan de Heere je geen kwaad meer doen. En dan ga je vonnis ondertekenen met je eigen bloed. En dan ga je uitroepen, Heere, zijt u met mijn doem gediend. Dan ga je belijden, dat heb ik nou dubbel en dwars verdiend. En dan geef je het, en dan geef je de wet het gewonnen, en de eis der wet. En dan ga je de wet zo rechtvaardigen, dan ga je God zo rechtvaardig in zijn heilige eisen. En aan die dodelijke eis der wet, want als een ziel gekomen is onder het heilige recht van God, dan vecht die ziel niet meer. En dan geeft die ziel het God gewonnen. En als in haar laatste vreugde, dat is een schoon gedicht van, als in haar laatste vreugde, het eren van Gods deugden, de deugd van het recht, het wint, al eist zij dood het kind. Maar dan wordt verloren gaan, door God niet toegestaan. Hier wordt de zoon gekust, hier drinkt zij het bloed des lams, terwijl het de ziel het leven geeft, omdat Christus het leven is en zich als zodanig openbaart. Dus je kunt niet de dood voor de Heer Jezus zijn. Je kunt niet te zondig voor de Heer Jezus zijn. Je kunt nooit te weinig zonde hebben. Of nooit te veel zonde hebben. Wel te weinig. Want als je met God verzoend wil worden, dan moet je enkel zonde zijn. Dan moet er geen... Dan moet er geen goed draadje meer in je te vinden zijn. En dan moet je als worden als die melaatse. Van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Gans melaats. Gans melaats. En Christus, die wacht net zo lang tot je gans melaats bent. Dan zeg je, Heer, nou weet ik er geen doen meer aan. Nou is het verloren, verloren, voor eeuwig verloren. En aan de zulke gaat hij zich openbaren als het leven. En dan gaat hij spreken in je ziel. Ik leef en gij zult leven. Mijn hoorders, het is van 2-1. Of we zijn door vrije, soevereine genade aan Gods kant gevallen. Of we staan nog aan onze eigen kant en leven nog voor eigen rekening. En als wij deel willen krijgen aan de verzoening, dan zullen we toch met God eens moeten worden. En dan zullen we het God gewonnen moeten geven. En dat doet geen mens. Maar tenzij die mens ingeworden wordt door de gewilligheid van Christus, voor het recht van God, en overwonnen wordt door de gewilligheid van Christus. Want Gods volk moet zalig worden, dat is een heilig moeten. Dat is een werk van een drie-enige God. God werkt geen slaven in de weg van bekering en geloof. De Heer houdt er met eerbied gesproken geen slaven op na, ook niet onder zijn ware knechten. Want Paulus zegt, de liefde van Christus dringt ons. Heb je er nou altijd zin in? Nee, direct niet altijd zin in. Ons vlees, ja, we zijn enkel vlees. Maar vlees en bloed zullen het koninkrijk der hemelen niet beërven. En daarom staat er zo schoon van Jacob geschreven. En Jacob die lag zijn beentjes naast elkaar. En die riep uit, op uw zaligheid wacht ik, o Heere. En dan mocht Jacob nou het graf in. En Israël naar boven. En zo reist Gods volk naar Jeruzalem. Maar de liefde doet alle vlees verteren. En Paulus heeft geen prediking naar de mens. Hij zegt in vers 16, zo dan, wij kennen van nu aan niemand meer naar het vlees. Wij kennen niemand meer naar aanzien, eer en rijkdom, gestalte of wijsheid, maar naar de geest van Christus. En de genade die in hem of haar gewrocht is, dan hebben we ook niet meer de strijd tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En dat is een strijd tegen de driehoofdige vijand, de wereld, de duivel en het eigen verdorven vlees. Gods volk wordt in de strijd, ja, dat is nou het wonder, die wordt de strijd niet moe, maar die worden de zonde moe. En dan verlangt Paulus, omdat hij de zonde, dat lichaam der zonde moe werd, verlangde Paulus naar huis om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want dat was hem nou zeer ver in het beste. Maar in het vlees te blijven, dat was nuttiger vanwege de bediening der verzoening. Want er moest nog een volk zalig worden, maar dat hing wel niet van Paulus af. En ook niet dat hij in het leven bleef, maar hij getuigde er zelf van, door de Heilige Geest, het was nuttiger om in het vlees te blijven om uwentwil. En al deze dingen zijn het God die ons met zichzelf verzoend heeft, niet worden, door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Paulus spreekt hier tot de levende kerk. En Paulus spreekt hier tot het beste deel van de gemeente Gods in Korinthe. Terwijl heel de gemeente aangesproken wordt naar het beste deel, spreekt hij toch feitelijk tot Gods volk. En Gods volk wordt hier in het bijzonder aangesproken. Dat zijn de verzoenden. Ons derde punt, de verzoenden. U zegt, wie zijn dat dan, de verzoenden? Dat zijn zielen die zichzelf hebben leren kennen als de grootste der zondaren. Voor een heilig en rechtvaardig God. Dat is een volk dat in de inleving een schandvlek geworden is voor God in de wereld. Dat is een volk dat moet gaan inleven. Dat ze gans melaats is. En dat er niks geheels in hun vlees is. Maar dat is ook een volk dat door de opzoekende zondagsliefde van Christus is opgezocht geworden. En is opgericht geworden uit het slijk van haar ongerechtigheid. En gewassen en gereinigd door zijn dierbare en alles reinigende bloed. En is gezet in de vrijheid van de kinderen Gods. Dat lijkt wel een nieuwe leer in onze dagen. Maar de vrijheid der kinderen Gods, waarvan Paulus zegt, staat dan in de vrijheid met welke Christus u vrijgemaakt heeft. En wordt niet wederom bevangen met het juk der dienstbaarheid. We leven in dagen van betovering, geliefde. En de situatie is veel erger in onze dagen als van de situatie van de gelaten van wel eer. Of mocht het eens erkend worden, mocht het eens bekend worden, beweend en beleden. Dat is een volk, dus Gods volk wordt in de vrijheid der kinderen Gods geplaatst. En uit de wereld van ongerechtigheid geleid. En dat volk hebt nou de wereld teruggekregen in haar hart. En dan krijg je de wereld terug in je hart. Als je nou met God verzoend bent geworden, dan krijg je de wereld terug in je hart. Gods volk blijft enkel wereld van binnen. En dan is ze in de goede gestalte. Dan leeft ze dicht bij haar hart en dicht bij het hart van Christus. Dat is een volk dat het bij tijden en ogenblikken uitroept. Heere, wanneer komt toch die dag wanneer ik altijd bij u mag wezen en zien uw aanschijn geprezen. En geliefden, als we nog nooit heimwee gehad hebben naar de volkomen gemeenschap met Christus, dan zijn we vreemd aan vrije genade. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En als het beste naar boven is, dan heb je hier toch geen leven meer. Dus hoe meer Gods kinderen Christus gelijkvormig mogen worden, als zijnde geheel vleeselijk, des te zieker worden ze van zichzelf. Ze worden de zonde zat, ze worden zichzelf moe. En ze krijgen een verlangen om bij God te zijn. Om zichzelf uit te wonen en bij de Heer in te wonen. En o mensen, ik ben wel eens blij dat ik hier niet altijd hoef te blijven. Volg de Heer. Het is nog een korte wijle. Het is nog maar een verdrukking van 10 dagen. En Christus heeft 33 jaar onder onze zondelast geleden als middelaar. En nu is het voor degenen die in Christus zijn nog slechts een verdrukking van 10 dagen. En zullen we dan die 10 dagen die nog overig zijn krap van Christus spreken. O volk van God, vertel toch de tijd die overig is, des Heren lof. Opdat anderen nog tot jaloersheid verwekt mochten worden. En wat gaat er dan van ons uit? Wat gaat er dan van mij uit? Laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de lege plaats, zijn smaadheid dragende. Maar in het midden in die smaadheid en in die hoogste aanvechting. Dan zal de Heere tot zijn kerk zeggen, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Heb goede moed aangevochten zielen in Christus. Hij zal verschijnen tot u die de vreugde. En Christus rust zijn aangevochten volk toe, opdat ze zijn lof zouden vertellen. Dit volk heb ik mij geformeerd en ze zullen mijn lof vertellen. En dat is een belofte die voor al Gods kinderen geldt. Er komt geen vleeselijke activiteit aan te pas. Er komt alleen de geest aan te pas. En die het uit Christus neemt en zijn kerk verkondigt. En als dan de Heer overkomt, dan brengt hij alles mee. En dan brengt hij zichzelf mee. En dan loopt het vaatje wel eens over. En dan verwekt de Heilige Geest een lofzang in het hart. Loof de Heer, mijn ziel. En alles wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Loof de Heer, mijn ziel. En vergeet geen van zijn weldaden. En die al uw ongerechtigheid vergeeft. Waarom? Omdat God was in Christus, de wereld met zichzelf verzoenende. En dan uw krankheden geneest. En die uw leven verlost van het verderf. En die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. En vergeet geen van zijn weldaden, volk. Vergeet ze niet. Want het is God die ze u bewees. En als je daar nog onbekeerd bent, dan mag je ook de Heere danken. En dan zeg je, Heere, ik dank u dat ik nog mag zijn in het heden der genade. Maar dat ik bekeer me, zo zal het bekeerd zijn. En smeek God er dagelijks om, want de Heere wil erom gebeden zijn. En als je dat dan mag kennen, als de Heere dan... Na zoveel bange tegenspoed op je gebed gaat antwoorden en gaat spreken in je ziel van vrede. En dan mag het vaatje wel eens overlopen. En dan ga je met de psalmist, die val je dan bij in zijn gebed, in zijn dankzegging tot God. Getrouwe Heer, gij wilt mij goed, mijn God, mijn erfenis, het deel mijns bekers wezen. Dan ben je eigenlijk boven het stof verheven. En de Heer die trekt zijn volk wel eens op. Niet altijd zoals Paulus tot in de derde hemel. Maar wel dat ze dan de hemel in hun hart krijgen. Gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot. Dat gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. En de schoonste plaatsen wat gij met ruime snoeren. O heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Ja, dan zeggen de mensen, vloei je nou niet in weinig door. En dan mag je zeggen, als u dit doorvloeien noemt, dan wenste ik wel dat ik alle dagen zo mocht doorvloeien. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. wanneer ik door uw geest uw wetten leer. En dan zal mijn tong uw redenen vermelden. Dat is het doel van de schepping. Dat is het doel van de herschepping. Wij worden herschapen niet om bekeerd te wezen, maar om Gods lof te vertellen. Het zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. En als dan de geest in de raderen mag zijn, dan krijgen we medegetuigenis. Dan klimt de lof uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En dan wordt het geklank gekend. Komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest. Hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Komt, maak God met mijn groot, verbreid, verhoogd met hart en stem. Die nooit vol prezen naam van hem. Hij is toch even waard, jongen. Die ons behoedt in nood. Ik zocht de Heer in mijn gebed. De Heer ootmoedig in mijn geween. Hij heeft mij in mijn angstvalligheid geantwoord. En mij gered. En dan moet je maar je eigen aan toetsen. Een mens die bidt wat af. Maar ben je nou ook wel eens gehoord? Heb de Heer je nou wel eens geantwoord op je gebeden? Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, een zonde hun niet toerekende, en heeft dus een verzoening in ons gelegd. Hij heeft de verzoening in ons gelegd, niet alleen de bediening der verzoening, maar ook de verzoening zelf, de vergeving der zonde. Hoe zouden wij van die verzoening kunnen getuigen, de mensen oproepen om met God verzoend te worden, als we zelf vreemd zijn aan de verzoening? Dat is niet mogelijk. God heeft het werk der verzoening in ons gelegd. De vergeving der zonde. Hij heeft het werk der verzoening alleen gedaan. Ik heb er niets aan gedaan om verzoend te worden. Maar ik heb er alles aan gedaan om verloren te gaan. Dat zal al Gods volk zeggen. Ik heb er alles aan gedaan om verloren te gaan. Maar hij heeft de verzoening in ons gelegd. Aanbiddelijk wonder. Onbevattelijke genade. Niet alleen anderen, maar ook mij. Vergeving der zonde. Geliefde, laat u zaligen. Laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En nog is er plaats. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die wil, die nemen het water des levens om niet. Amen. Heren, het is voor diegenen die niet willen en die niet komen willen. En die niet willen zalig worden. Maar gij hebt gezegd, ik wil en zij zullen. Want uw volk moet zalig worden, of ze willen of niet. En als ze zalig gemaakt worden, dan is het een gewillig volk. Vanwege die gewillige zaligmaker, die zijn leven gesteld heeft. Als een rantsoen voor velen. En o Heere, gij zegt, er is nog plaats. Er is nog plaats. Kom dan herwaarts. Gij alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Want gij zijt de rust aanbrenger. Gij zijt de verzoener. Maar gij zijt in Christus ook de rust aanbrenger. En voor een volk wat rusteloos is en geen rust kan vinden voor het hol van uw hoed. O Heer, maak nog plaats voor uzelf. Verheerlijk uw naam en kracht. Verheerlijk uzelf in ons leven. Dat ons leven mag zijn tot eer van u. En dat kan alleen in Christus. In zijn gehoorzaamheid. In zijn leidelijke en dadelijke gehoorzaamheid. Want er is van ons niks goeds te zeggen. Uit ons geen vrucht meer in der eeuwigheid. Maar ach, lieve Heere, gij hebt een lam besteld. Gij hebt verzoening, gij hebt voor de verzoening gezorgd. En gij zijt verzoend, reeds verzoend. En gij hebt de verzoening in ons gelegd. En mochten we dat eens uitstallen. De heilsfeit, Christus, de verzoening, God drie enig. Om Jezus wil alleen. Amen. Dan zingen we tot slot, geliefde, uit de 32e psalm en daarvan het eerste vers. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt, en wat er verder volgt uit het eerste vers van de 32e psalm.
Amen.
Geest, zend uwe troost ons neer, drie enige God, u zij alle de eer. Amen.